Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubbel en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een onderwerp waar in mijn beleving misschien wel iedereen uiteindelijk op een bepaald punt in zijn of haar leven voor komt te staan. Ik zeg misschien, omdat ik, als ik er zo hard op over nadenk, denk dat er ook mensen zijn voor wie dit misschien niet zo is en die op een andere manier hun leven leven, waarbij dat ook helemaal prima is, op een ander bewustzijnsniveau. Misschien wat meer aan de oppervlakte. En dat is niet goed, fout, slecht of beter, hè? Maar dat is gewoon een verschil, denk ik, in het mens zijn, in je karakter, in, als je wat spiritueler ook naar het leven kijkt en naar het mens zijn, gewoon wat je hier komt doen in dit leven. Dus ik weet ook niet of het inderdaad voor 100% van de mensen zo is. Mijn ervaring is wel dat een heel groot deel van de mensen op een bepaald punt in zijn of haar leven tegen dat punt aanloopt, als het ware, van emotionele onvolwassenheid, de stap mogen gaan maken naar emotionele volwassenheid. En als ik ook naar mijn eigen leven kijk, dan is dat ook niet iets wat over het algemeen, want ook dit zie ik bij heel veel mensen, maar heb ik dus ook bij mezelf, als ik daarop reflecteer, heel duidelijk gemerkt, is het vaak ook niet iets wat ineens, op één specifiek moment, er alleen maar is. Het is vaak zo dat je een aantal keren in je leven daarin al aangeraakt wordt, dat je al een aantal keren tegen een muur aanloopt in je leven, tegen bepaalde patronen waar je eigenlijk helemaal niet meer blij mee bent. Bepaalde mensen in je leven die, niet letterlijk dezelfde mensen, maar qua waar ze voor staan, de patronen die zij laten zien, dat wat ze in jou raken, wat ze in jou triggeren, dat je dat type mens ook steeds weer tegen lijkt te komen. En als ik inderdaad dan naar mijn eigen leven kijk, dan is dat eigenlijk vanaf het moment dat mijn moeder is overleden. Hè, mocht je dat niet weten, nog nooit eens maar beluisterd. Mijn moeder is overleden toen ik 20 jaar was, dus toen was zij ook nog heel jong. En vanaf dat moment zijn er eigenlijk, met name ook in mijn 20er jaren, zijn er verschillende momenten geweest, als ik daarop terugkijk, waarin ik eigenlijk werd uitgedaagd, werd uitgenodigd om die stap naar emotionele volwassenheid te maken. En dat soort momenten gingen eigenlijk, misschien herken je dat ook voor jezelf, voor mij altijd gepaard met, dat er iets moeilijks gebeurde. Dus dat ik met mijn hoofd tegen de muur aanliep. Hè. Dat begon dus met het overlijden van mijn moeder. Wat vanzelfsprekend een heel, heftig en ontwrichtend iets is. Zeker als je wat jonger bent. Dat geldt natuurlijk altijd, hè, want het verlies van een ouder is altijd intens verdrietig, hoe oud je ook bent. Als je wat jonger bent, is mijn persoonlijke ervaring dat dat ook heel ontwrichtend kan voelen en heel, letterlijk heel alleen, een heel leven wat nog voor je ligt, waarin je, iemand zult moeten missen, maar ook het voorbeeld niet hebt, nooit zult weten hoe zo'n persoon eigenlijk is vanuit een volwassen perspectief, vanuit jezelf, hè? Omdat je nog heel erg, als je jonger bent, vanuit het kind zijn naar je ouders kijkt. Daar cirkelen wat dingen omheen die het vaak wat, nogmaals wat ontwrichtender nog kunnen maken. Nou, dat was voor mij zo'n heel bepalend moment. Maar ik herinner me bijvoorbeeld mijzelf ook dat ik ergens in het begin van mijn 20er jaren, ik had een relatie een aantal jaren en dat ik die toen verbrak. En daar stond ik ook helemaal achter. Maar dat dat ook zo'n periode is geweest dat ik heel veel van die zelfhulpboeken, die er toen eigenlijk nog niet eens superveel waren, tenminste niet zoals dat vandaag de dag is, maar dat ik allerlei zelfhulpboeken ging kopen om maar wat meer te begrijpen over wat er nou in mijzelf werd geraakt. En op dat moment kon ik daar denk ik niet die woorden aan geven. Maar ik weet wel dat ik toen ook zo'n periode kreeg van een half jaar of zo, waarin ik heel erg bezig was met persoonlijke ontwikkeling, erg reflectief naar mezelf keek. Maar daarna nam het leven het weer over, zoals ik dat vaak beschrijf. En ebte dat weer weg. Die boeken verdwenen in een boekenkast, die bleef ik wel houden. Op de een of andere manier bleef ik ook een hang houden naar persoonlijke ontwikkeling, naar spiritualiteit, naar, een soort van levensbeschouwelijke manier van leven. Want dat heeft altijd wel bij mij gepast en mijn interesse gehad. Alleen, ik had blijkbaar daarna nog gewoon heel wat jaren nodig en vooral wat ervaringen nodig om steeds weer opnieuw tegen diezelfde muur aan te lopen van, wat gebeurt hier nu precies? En in mijn geval, en dat is voor iedereen natuurlijk anders, hè, dus op inhoud Moet je even voor jezelf natuurlijk kijken hoe je dat voor jou kunt vertalen of voor iemand in je omgeving als je daarvoor deze podcastaflevering luistert. Maar in essentie, in het principe, zeg maar, is het bij iedereen hetzelfde. Bij mij ging dat, zeg maar, op inhoud, wat nogmaals dus anders is, maar ging dat heel erg over dat ik steeds weer eigenlijk mensen in mijn leven had. Die bij mij heel erg op de knoppen duwde van afwijzing. En dat ik niet goed genoeg was van mezelf. En dat ik moest werken voor de liefde. Dat ik moest pleasen. Dus ik trok een beetje mensen aan. Of dat nou over vriendschappen, werk of over relaties ging. Romantische relaties. Die, zeg maar, dat heel erg bij mij aanraakten. Waardoor ik meer van dat patroon, wat ik altijd al had laten zien, kon laten zien. Omdat dat voor mij gewoon bekend was. Alleen, ik raakte altijd op een bepaald punt, was ik er helemaal klaar mee en was ik uitgeput daar ook van. En dan ging ik bijvoorbeeld in het geval van het vriendje wat ik net beschreef, in het begin van mijn 20 jaren, beëindigde ik die relatie. Dus dan was ik er gewoon helemaal klaar mee. En dan ogenschijnlijk beëindigde ik dat heel gemakkelijk en snel. Maar dat was onder water vaak al een heel lang proces waar ik mee bezig was. Ik ben ook altijd een persoon geweest die een relatie beëindigde. Omdat ik op een bepaalde manier ook die verbinding nooit helemaal echt aanging. Want dan moest ik eerst de verbinding met mezelf aangaan. He, dus dat, daar zat ook echt een stuk bindingsangst vanuit mijzelf. Nou, dat is echt voer voor een andere aflevering. Maar het is wel een patroon wat ik bij mezelf herken, vanuit mijn verleden althans. En wat ik ook aan te kijken had, maar waar ik gewoon nog niet aan toe was op dat moment. Voor mij kwam de grootste slag, zeg maar, het moment dat ik echt met mijn hoofd tegen de muur aanliep. En dat ik ook echt voelde van, nu kan ik echt niet meer doorgaan zoals ik dat altijd heb gedaan. En ik weet niet hoe ik verder anders zou moeten, of hoe het anders moet. Maar ik weet wel dat het anders moet. En ik geef me maar over hier aan dit proces. En ik zoek hulp daarbij. En ik ga vooral ook heel veel reflecteren op mezelf. En ik ga mezelf ook niet meer toestaan om weg te kruipen. En om het leven dus weer over te laten nemen. Want dit is iets waar ik vaker tegenaan ben gelopen. En nu ben ik er helemaal klaar mee. En dit laatste, dat nu ben ik er helemaal klaar mee. Dat herken ik dus ook heel sterk. Bijvoorbeeld bij mijn 1-op-1 dames, hè, die ik in een 1-op-1 traject mag begeleiden. Dat die echt op een punt, stuk voor stuk, op hun eigen manier zijn gekomen. Nu ben ik er helemaal klaar mee. Nu ben ik klaar met dat ik altijd bijvoorbeeld een narcistische partner aantrek. Of ik ben er klaar mee dat ik altijd maar een soort van een zwarte schaap in een familie mezelf voel of word beschouwd. Ik ben er klaar mee dat ik elke keer conflicten heb op mijn werk en dat ik dan daarvan wegloop. Ik ben er klaar mee dat ik altijd maar please. Wat het maar is voor jou waar je tegenaan loopt. Maar dat punt, dat moet je op de een of andere manier echt bereiken om ook echt die overgave daarin te kunnen gaan voelen. Want als je daarna gewoon het toch weer oppakt en het leven neemt het weer over en nou ja, je laat jezelf daarin ook een beetje wegkomen, hè, met dat gedrag en met die fase van oh ja, dat gaat wel weer over en ik ga lekker door met mijn leven. Ja, dan ben je blijkbaar dus nog niet, tussen aanhalingstekens, diep genoeg gezakt en is de pijn nog niet groot genoeg. Ik zeg ook wel eens van, de pijn moet echt groot genoeg worden voordat je bij iemand bijvoorbeeld weggaat, voordat je een hele grote keuze durft te maken. En al helemaal voordat je dit soort stukken in jezelf aan durft te kijken. Nou, en deze stukken in jezelf aankijken en die patronen, de overtuigingen die daaronder liggen, dat heeft alles te maken met de stap van emotionele onvolwassenheid maken naar emotionele volwassenheid. Dat is iets heel anders dan dat je op je 18e bijvoorbeeld, hè, in ons land beschouwd wordt als volwassene. Dat is feitelijk, ben je volwassen. Fysiek ben je misschien op een bepaalde manier volwassen. Maar emotioneel volwassen zijn, ja, that's a whole other game, zou ik willen zeggen. Ik heb dat zelf ook, ja, echt pas toen ik begin 30 was, ben ik dat pas ingegaan. Dat proces, omdat ik dat toen pas aankon, omdat ik toen pas mezelf begon te leren dragen. Omdat ik toen pas de, nou ja, ook een beetje de patronen, de gebeurtenissen met elkaar begon te verbinden. En begon te begrijpen hoe ik was uitgekomen waar ik op dat moment in mijn leven stond. En zonder uitzondering is het dus in mijn ervaring zo, hè, dat je dus echt ergens tegenaan moet lopen wat gewoon echt niet meer verder gaat, niet meer verder wil. Nou, in mijn geval was dat uiteindelijk een wereldreis die ik ben gaan maken. En daarna de realisatie al in die hele reis en in dat proces van ja, dat leven wat ik thuis heb gecreëerd, wat is dat eigenlijk? Wat voor leven leef ik eigenlijk? Waarom doe ik de dingen die ik doe? En het hele grote onderwerp wat op dat moment zich ook aandiende was, met welke man ben ik eigenlijk getrouwd? Ik was voor mijn wereldreis met mijn partner getrouwd, met wie ik ook al heel veel jaren een relatie had. Waarbij ik heel veel dingen in die jaren gewoon onder het tapijt heb geschoven en heb gedaan alsof het er niet was. Daar kon ik daarna niet meer omheen. En op dat punt ja, overleed ook mijn oma. En omdat mijn moeder dus jong is overleden, heeft mijn oma voor mij altijd een hele ja, extra belangrijke rol ook in mijn leven vervuld. En dat raakte eigenlijk ook weer het verlies van mijn moeder aan. En dat was voor mij echt niet één muur waar ik tegenop liep, maar 10 betonmuren achter elkaar. Waardoor ik niet anders kon dan op de grond gaan zitten, met mijn hoofd schudden en gewoon mezelf aankijken. Nou, voor mij is dat een heel proces geweest. Dat hoeft voor jou misschien niet zo te zijn, hè? Want voor de een is het wat groter dan voor de ander. Dat heeft allemaal te maken met je ervaringen, met je karakter en nou ja, gewoon hoe je ook met het leven tot dat moment bent omgegaan. De slag alleen maken naar die emotionele volwassenheid is eigenlijk altijd wel ja, pittig, intensief, groot en heel erg de moeite waard. Dat vooral. Het is echt heel erg de moeite waard, omdat je ja, er komt zoveel kracht in jezelf vrij als je die stap weet te maken. En er vallen zoveel dingen op zijn plek en je voelt zoveel meer gedragenheid in jezelf. Je voelt dat je dingen in het leven zoveel beter aan kunt. En iedereen krijgt uiteindelijk zo'n portie, dat is zo. En er zullen altijd dingen in je leven voorvallen die pijnlijk zijn, die moeilijk zijn, die confronterend zijn, nou ja, wat het maar is. Maar op het moment dat jij, nou ja, die grote groei hebt doorgemaakt naar emotionele volwassenheid, dan zullen er altijd dus nog dingen zijn die je overkomen. Er zullen altijd dingen zijn die je nog kan leren. Want het leven is in mijn visie, mijn perspectief, één grote school, één groot lessenpakket, om het maar zo te zeggen. En dat is ook heel mooi. Maar als je die slag eenmaal hebt gemaakt naar emotionele volwassenheid, dan zul je de dingen nooit meer zo beschouwen als daarvoor. En als in positieve zin. En ja, dat is echt wat ik jou, wat ik iedereen gun. Want het is geen makkelijk proces om erheen te gaan, omdat je dus ook stukken in jezelf aan te kijken hebt. En ook de dingen die je misschien altijd ja, bewust, onbewust hebt weggedrukt, die zullen ook oploppen. En het is ook vaak een rommelig proces, hè? En ook als je er middenin zit, is het iets van een gevoel van waar gaat het heen? En maak ik wel stappen? En gaat het wel de goede kant op? Dus dat is allemaal heel ja, dat kan allemaal heel intensief en heel rommelig en confronterend zijn. Maar nogmaals, het is enorm de moeite waard. Maar goed, ik ben nu al even kijken, 13 minuten bezig met een soort lange introductie op emotionele volwassenheid en wat dat voor mij betekent. Maar waar ik deze aflevering ook vooral even op wil inzoomen, dat zijn eigenlijk een aantal uitingen die ik veel tegenkom om mij heen. Een deel ervan herken ik ook bij mezelf vanuit het verleden. Maar ik heb een aantal uitingen die ik graag met je wil delen, die dus een uiting zijn wat mij betreft van emotionele onvolwassenheid. Dus dat is interessant om bij jezelf even te reflecteren. Hè, van is dat iets wat ik bij mezelf herken of is dat iets wat ik in mijn omgeving herken? Zodat je bepaalde dingen ook beter kunt plaatsen. Als je het bij jezelf herkent, dan is het misschien mooi om daar wat verder op door te gaan voor jezelf na deze aflevering. En voor jezelf wat dingen op te schrijven, wat je herkent en wat het dan precies is waarin je geraakt wordt. Daar ga ik zo even wat dieper op in. Als je deze podcastaflevering met name luistert omdat je nou ja, in je omgeving te maken hebt met een bepaalde mate van emotionele onvolwassenheid, dan kan het heel zinvol zijn om deze uitingen voor jezelf op te slaan in je hoofd en zodat je het kunt herkennen en dat je ook die strijd niet altijd aan hoeft te gaan, omdat jij misschien wel die emotionele volwassenheid hebt. En dat is niet makkelijk, weet ik ook uit ervaring. Ik heb echt een aantal mensen in mijn omgeving die heel dichtbij staan. Omdat ik daarvoor kies ook, hè, dat ze dichtbij me staan. Dat zit ook in familiaire sfeer. Die vertonen erg veel emotionele onvolwassenheid. En dat is echt niet makkelijk. En dat is wel veranderd over de jaren heen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het blijft voor mij iets wat lastig is soms. wat mij ook raakt, wat me confronteert. Maar weten waar dit vandaan komt en wat het is. En dat het vooral ook mijn verantwoordelijkheid niet is. En dat ik het ook niet hoef op te lossen. Dat is heel belangrijk hierbij. Dat maakt dat ik daar heel vrij van kan blijven in die end. En dat ik daar vanuit mijn eigen, nou ja, wat vrijere perspectief naar mag en naar kan kijken. Goed, dan nu die uitingen van emotionele onvolwassenheid. Het is uiteraard geen uitputtend lijstje, want er zijn ontzettend veel voorbeelden van emotioneel onvolwassen gedrag. Maar ik heb 3 uitingen die ik dus graag met je wil delen, omdat dat veel voorkomende, nou ja, signalen zijn, alarmbellen tussen aanhalingstekens voor emotionele onvolwassenheid. Nou, de eerste die ik met je wil delen is passieve agressiviteit. Daarmee bedoel ik dus niet letterlijk inderdaad de agressie, want dit is passief. Maar meer het passief-agressieve in woorden vaak, verbaal. Dus je kan dat bijvoorbeeld herkennen aan dat iemand in een gesprek altijd de boel weet te draaien naar jou toe. Dus dat iemand de vuurpijlen op jou afvuurt. In plaats van dat je een normaal volwassen gesprek voert over iets wat je bijvoorbeeld aan feedback bij die ander neerlegt of wat dan ook. Dit zijn ook vaak mensen die dus helemaal die emotioneel onvolwassen zijn, die geen feedback kunnen ontvangen. Die dat echt heel moeilijk vinden. Die dat altijd draaien. Die dan dus de boel weer op jouw bordje leggen. Heel defensief ook vaak zijn. Ook de neiging hebben om anderen de schuld tussen aanhalingstekens te geven van wat er misgaat in hun leven, wat er mis is gegaan in een bepaalde actie of nou ja, wat het maar is. Hè. Maar ze nemen nooit de verantwoordelijkheid eigenlijk voor hun eigen gedrag, voor hun eigen gedachten of gevoelens. Daar kunnen ze ook vaak nog helemaal niet bij. Hè, want dat is precies ook de slag die je te maken hebt als je emotioneel volwassen wordt / wilt worden. Dat je juist ook bij je emoties kan zijn en nou ja, jezelf echt ten diepste leert kennen en nou ja, wat er allemaal maar omheen cirkelt. Maar passieve agressiviteit, dat is heel duidelijk een kenmerk van emotionele onvolwassenheid. Wanneer het ietsjes anders wordt, dat is als iemand wel in eerste instantie bijvoorbeeld passief agressief reageert in een bepaald gesprek, in een bepaalde discussie of je bent je niet eens daarvan bewust, maar je zegt gewoon iets tegen iemand en iemand gaat meteen iets op jou afvuren. Dat je echt denkt, wat gebeurt hier precies? Als iemand daar later op terugkomt, dan vind ik dat wel een heel goed signaal. Want dat betekent dat iemand daarna in de rust en in de ruimte die daarna is ontstaan blijkbaar toch reflectief kan zijn en daardoor stappen in aan het zetten is. Als iemand terugkomt op nou ja, iets wat hij of zij heeft gezegd, wat misschien passief-agressief was, super defensief of iets helemaal gedraaid is of wat dan ook, dan is dat wel heel positief, zou ik willen zeggen. Maar in basis is die passieve agressiviteit ja, een heel duidelijk teken, een heel duidelijk voorbeeld van iemand die gewoon emotioneel onvolwassen is / reageert. Nou, een tweede uiting van emotionele onvolwassenheid, dat is dat iemand die emotioneel onvolwassen is, eigenlijk alles heel persoonlijk maakt. Alles heel erg op zichzelf betrekt. Als jij bijvoorbeeld vanuit jezelf iets probeert te delen, want dit is iets wat ik bijvoorbeeld in mijn omgeving wel tegenkom. Dat als je iets vanuit jezelf probeert te delen, iets wat voor jou belangrijk is, wat helemaal niet wat met die ander op dat moment te maken heeft, maar gewoon wat jij fijn vindt om te delen. En je spreekt vanuit jezelf, je spreekt die ander dus ook helemaal niet persoonlijk aan, maar dat die ander dat vervolgens dus helemaal overneemt en iets heel persoonlijk op zichzelf betrekt. Alsof het dus wel iets was wat je zei wat over die ander ging. Een voorbeeldje, stel jij vindt iets heel erg leuk om te doen in je werk of privé, dat maakt even niet uit. Maar daar deel je op dat moment over echt puur vanuit jezelf en wat je daar zo leuk aan vindt. Zonder enige bijbedoeling om die ander te raken of dat, wat dan ook. Het gaat ook helemaal niet over die ander. En het volgende wat je weet is dat die persoon dan zegt, ja, maar ja, dat kun jij wel zeggen, maar ik heb gewoon die kansen niet gehad. Of ik heb die opleiding niet, of ik heb het geld niet, of wat dan ook. En tralala. Vervolgens gaat het hele gesprek in één keer wordt overgenomen door die ander. Dus die ander betrekt iets wat eigenlijk helemaal niks met hem of haar te maken heeft, volledig op zichzelf. Hetzelfde is ook een beetje met dingen als weer het feedbackstukje. Dus dat je probeert feedback te geven aan iemand. Dat is natuurlijk altijd wel, ja, dat is niet persoonlijk, maar dat heeft natuurlijk wel veel meer met die ander te maken. Maar dat iemand dat bijvoorbeeld ook extreem persoonlijk maakt. Dit is iets wat je tegen kunt komen, ook regelmatig bijvoorbeeld in je werk. Of je ziet dit wat meer in het werkveld, dat je feedback geeft op iets wat iemand heeft gedaan of niet heeft gedaan, maar niet persoonlijk op die persoon, vanzelfsprekend. Maar dat zo iemand dat helemaal niet kan ontvangen en dat gewoon helemaal persoonlijk maakt. Dus helemaal op zijn of haar eigen persoonlijkheid betrekt. Dus dat is ook echt een heel duidelijke uiting wat mij betreft van emotionele volwassenheid. Want als je volwassen op emotioneel vlak bent, dan ben je juist heel goed in staat om iets niet persoonlijk te maken. Dat is iets anders, hè? Dat is iets totaal anders, omdat het je niet mag raken. Natuurlijk mag iets je raken, wat je als feedback krijgt. En dat je toch even voelt van, oh jeetje, dat raakt me. Of dat zegt misschien toch iets meer over mij dan wat ik misschien dacht. Of wat dan ook, hè? Dat is iets anders. Maar daar dan vervolgens de rust in hebben en niet in de heat of the moment dan super defensief gaan reageren of passief agressief en het heel persoonlijk gaan maken. Nee, even gewoon rustig dat ontvangen en zeggen, oké, nou ja, ik kom hier even op terug of ik ga hier even over nadenken of wat dan ook. Hetzelfde is met het voorbeeld dat ik net gaf. Hè. Stel, jij vertelt iets over een carrière switch die je gaat maken of een promotie die je hebt gekregen, ik noem maar wat, om even in het werkveld te houden. En dat dan bijvoorbeeld een collega dat meteen overneemt, dat gesprek, en zegt, ja, maar ja, jij krijgt alle kansen, want ik heb de opleiding niet, of ik heb de achtergrond niet, of ik heb de ervaring niet, of ik heb de relaties in mijn netwerk niet, of wat dan ook. Terwijl het op dat moment daar helemaal niet over gaat. Het mag je natuurlijk eventjes raken daarin, dat je dat even denkt. Stel, jij zit op die positie dat iemand dat tegen jou zegt. Dat kan natuurlijk, want je mag natuurlijk best, je bent allemaal mensen. Hè? Dus natuurlijk is het niet gek als er even bij je opkomt, oh jeetje, die ander heeft wel de juiste achtergrond voor zo'n rol of voor die promotie. Maar dat is iets anders dan dat je de urge, de noodzaak voelt om meteen te reageren in dat gesprek en meteen te zeggen, oh ja, maar jij hebt de juiste achtergrond en ik niet. Ik hoop dat je daar het verschil in voelt als ik dit zo zeg. Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen. Dat tweede is echt emotioneel onvolwassen zijn. Dat eerste is gewoon mens zijn, maar wel de rust hebben in jezelf en de volwassenheid dus, emotioneel, om niet meteen erop te vliegen en het niet meteen dat gesprek over te nemen en het persoonlijk te maken, maar het gewoon in jezelf te onderzoeken. Goh, interessant dat dit bij mij opkomt. En daarover na te gaan denken. Een derde uiting van emotionele onvolwassenheid, en dit is iets waar ik in het verleden zelf heel veel mee te maken heb gehad. Niet bij mezelf, maar in mijn omgeving. En dat is hardheid en rigiditeit. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die in hun karakter sowieso wat meer hardheid hebben zitten van zichzelf misschien, hè. Al geloof ik voornamelijk dat die hardheid ook een soort panzer is wat je bent gaan opbouwen. He, letterlijk een soort harde muur om je gevoelswereld heen, om je emoties heen. Omdat je over het algemeen vroeger erg geraakt bent geweest in je binnenwereld en je daar niet mee om hebt kunnen gaan. Vaak ook als kind. En dat je dat nooit hebt leren afbreken. Maar goed, er zit natuurlijk ook een verschil in karakter, gewoon in mens zijn. En de ene persoon is gewoon wat sensitiever dan de ander. Dus natuurlijk is dat waar. Hetzelfde geldt ook voor die rigiditeit. Want er zijn gewoon mensen die heel goed gaan op extreme structuren. Een bepaalde controle daarin voelen. Dat begrijp ik. Daar zit verschil in mensen. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Tegelijkertijd is mijn persoonlijke ervaring en ook in mijn coachingspraktijk dat die hardheid en die rigiditeit, dat wel heel vaak ook een soort link heeft met dus emotionele onvolwassenheid. Want op het moment dat jij emotioneel volwassen bent, dan begrijp je, en bij begrijpen bedoel ik dus in je hoofd, maar ook begrijpen vanuit het voelen, vanuit het hart, dan begrijp je dat emoties echt gewoon duizenden kleuren kunnen hebben. Dat de wereld niet zwart-wit is. En dat je begrijpt ook dat jij een bepaalde bril op hebt en dat dat jouw werkelijkheid kleurt. Dat dat maakt hoe jij kijkt naar de wereld, naar andere mensen, naar hoe jij je gedraagt. En je begrijpt al helemaal, als je emotioneel volwassen bent, dat er niet één werkelijkheid is of één waarheid. Dat elk mens anders is en dat dat helemaal oké is en dat je daar ook niet Dat je mensen ook niet hoeft te overtuigen van een bepaald gedrag of een overtuiging. Omdat iedereen recht heeft op zijn of haar eigen werkelijkheid en waarheid daarin. Als je emotioneel onvolwassen bent, dan zie je dus dat mensen dit heel lastig vinden over het algemeen. En dat ze echt op één manier naar de... Ik chargeer nu even hè, voor het begrip. Maar dat ze op één manier naar de wereld kijken. En dat dat een perspectief is waarvan ze zich niet kunnen voorstellen dat iemand anders dat anders ziet. En dat als ze dus geconfronteerd worden met een ander perspectief, dan serveren ze dat vaak af. En dan zijn ze vaak hard en rigide. Ja, maar jij ziet het niet goed. Want zo is het gewoon niet. Het is zo. Punt. My way or the highway. Dat een beetje. Die hardheid en die rigiditeit, die hebben deze mensen ook vaak nodig om een gevoel van controle te hebben. Die controle is er natuurlijk in zekere zin niet, want ze zijn juist een soort van ongeleide projectielen op emotioneel vlak onder water. Hè? Maar om dat zeg maar in toom te houden en dat niet daadwerkelijk ook te voelen en ook dus niet aan te hoeven gaan, vertonen ze vaak die hardheid en die rigiditeit. Van ik hoor dit aan en nu door met mijn leven. Dus als iemand dan bijvoorbeeld, hè, dit is iets wat ik zelf in het verleden veel heb meegemaakt. Misschien herken je dat. Dat als ik bijvoorbeeld mijn verhaal wilde delen over wat er in mij omging of wat ik voelde. Of nou ja, echt op emotioneel gebied, zeg maar. Dan kreeg ik nul op het request. En dat niet alleen. Dan werd het vaak afgedaan als je bent overgevoelig. Het is raar wat je nu zegt. Belachelijk dat je nog bezig bent met het overlijden van je moeder. Ik noem nu maar even wat voorbeelden die daadwerkelijk ook naar mijn hoofd geslingerd zijn. En gelukkig had ik op dat moment ook altijd wel al de innerlijke kracht of zo. En ergens een bepaalde wijsheid of zo. Dat ik voelde van ja, maar dit, dat is leuk dat jij dit zegt. Maar dit is van jou. En dit hoef ik helemaal niet te geloven. Dus dat deed ik ook niet. Dat heeft me in die zin ook nooit echt kunnen raken. Tegelijkertijd heeft het me wel op een bepaalde manier in mijn patronen en in het zadel daarin gehouden. Hele lange tijd. Dus als jij die rigiditeit en die hardheid bij anderen in je omgeving herkent, of misschien ook bij jezelf, hè, en dan is het extra mooi dat je deze podcast luistert. Dan vind ik het extra moedig en dapper en al heel reflectief eigenlijk dat je dat bij jezelf herkent. Dus chapeau dan. Maar dan is dat echt heel vaak een teken, die hardheid en die rigiditeit, dat je daarin zachter mag worden naar jezelf en naar anderen. Want dat is gewoon een spiegel. En dat je vaak allerlei emoties gewoon ook in jezelf nog aan te kijken hebt. Want dat is de weg ook naar gaan ervaren, voelen, zien en begrijpen. Ook daadwerkelijk dat, nou ja, dat er dus niet één waarheid is. En dat elk mens zijn of haar eigen emotionele ervaringen heeft. En eigen perspectief en eigen bril op heeft, nogmaals. En dat het ook helemaal oké is. En dat jij daar niet met een bepaalde hardheid of controledrang of een rigide visie of perspectief op hoeft te reageren. Want dat is helemaal niet, dat is zelfs misplaatst, zou ik willen zeggen. Ik wou zeggen dat is niet op zijn plaats, maar het is gewoon echt misplaatst. Omdat het niet van jou is. En omdat ja, mensen met emotionele volwassenheid die stap hebben gezet, over het algemeen, eigenlijk 100% van de gevallen zou ik willen zeggen, een hele open, flexibele houding hebben. Heel open kunnen kijken naar andere mensen en ook kunnen constateren, oké, dit is van jou, dit is hoe jij kijkt, is helemaal oké, begrijp ik ook voor jou. Ik ervaar dit anders, ik voel dit op mijn eigen manier of ik denk daar op mijn eigen manier over. Maar dat is helemaal oké. Dat is helemaal oké. Ik hoef nu niet hard tegen jou te reageren omdat ik daar anders tegenaan kijk. Nou, ik hoop dat je dat een beetje voelt wat ik daarmee bedoel. Nou, voor mij zijn dit dus drie heel veel voorkomende uitingen van emotionele onvolwassenheid. Die passieve agressiviteit, het alles heel persoonlijk maken, draaien, defensief reageren ook daarin. En dus die hardheid en rigiditeit in reacties. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Hè? Dus wat ik ook al in de introductie zei, voor jezelf. Als je bij jezelf merkt dat je eigenlijk een soort van aan de vooravond misschien staat van een bepaalde persoonlijke groei die je door te maken hebt of die je aan wilt gaan. Waarbij dus die slag naar emotionele volwassenheid eigenlijk altijd inherent is. Dan wel dat je deze aflevering hebt geluisterd omdat je in je omgeving te maken hebt met mensen met emotionele onvolwassenheid. En waar ik nog even mee wil eindigen met dat, als het voor dat laatste onderwerp is, hè, als je in je omgeving mensen hebt zitten met emotionele onvolwassenheid en je ervaart dat als lastig, dan begrijp ik dat echt supergoed. Als geen ander zou ik willen zeggen. Je bent voor jezelf. Je mag voor jezelf altijd de vrijheid voelen. Hè, om, het hangt natuurlijk even af wat voor mensen het zijn in je leven. Welke plek ze innemen. Maar om, nou ja, mensen wel of niet in je leven te houden. Dat is sowieso waar je altijd vrij in bent. Ik bedoel, stel je hebt een vriendin waarin je dit herkent. Dan kun je jezelf de vraag stellen. Ja, is dit iets waar ik nog langer gelukkig van word? En is dit iets wat ik in mijn leven wil hebben? Wat ik ruimte wil geven? Dus weet dat echt. Je hebt die vrijheid in alle tijden. Daarnaast is het soms ook zo dat je met mensen te maken hebt van wie je gewoon heel veel houdt. En die je zeker in je leven wilt houden. Maar die wel een bepaalde mate van emotionele onvolwassenheid wellicht bij zich hebben. Probeer daar echt gewoon vrij van te blijven. Probeer dat bij die ander te zien. Probeer dat in perspectief te zien. Probeer te zien dat als iemand passief, agressief naar jou reageert. Of het heel persoonlijk maakt. Of met heel veel hardheid eigenlijk een soort van verbaal op je afkomt. Probeer te zien dat dat van die ander is. En dat dat echt helemaal niks te maken heeft met wie jij bent en de keuzes die jij maakt. Het is alleen maar een bepaalde confrontatie bij die ander. Jij spiegelt die ander in iets wat ingewikkeld is. In iets wat iemand misschien zelf heel graag zou willen doen, maar niet durft. Het heeft niets met jou te maken, nogmaals. Probeer daar echt steeds weer vrijer van te worden, want dat is gewoon belangrijk. Nou, ik hoop dat je iets nogmaals aan deze aflevering hebt gehad. Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot een volgende keer.